Allemaal heel hartelijk welkom op deze EAV Symposiumdag. Een dag waar we ons bezighouden met de eenheid onder christenen. Een dag die in het thema staat van veelkleurigheid, maar onder de leiding van één patroon. En wij willen daar vandaag over nadenken. Mag ik u vragen om te gaan staan, zodat we met een zegen mogen beginnen? Ons samen zijn is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede, zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heer en in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Dank u wel, gaat u zitten. Ik wil graag als eerste het woord geven aan Guido de Kegel, die ons vanuit de Bijbel gaat laten zien wat de basis van de eenheid is die wij als christenen onder elkaar zouden moeten hebben. Guido de Kegel, het woord is aan u.
Goedemorgen allemaal. Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik mij bijzonder vereerd voel met deze uitnodiging om voor jullie Gods woord te openen, dat wil zeggen voor zo'n uitgelezen, hoogstaand publiek. Ik voel me een klein beetje klein tegenover jullie. En wat een boeiend en tegelijkertijd ook uitdagend onderwerp, is het niet? Eenheid. Een uitdagend onderwerp in die zin dat eenheid voor evangelische christenen of onder evangelische christenen nu niet direct het kenmerk is waar wij voor bekend staan. Er zijn zoveel dingen waar we anders over denken, waar we zelfs met elkaar hebben mee overhoop gelegen, maar dat is verleden tijd, mag ik hopen. Maar hoe dan ook, een uitdagend onderwerp, want je zou je kunnen afvragen, eenheid, hoezo eenheid? Maar het gaat over de basis van die eenheid. En daar wil ik iets over zeggen en daar wil ik vooral de Heer Jezus zelf iets laten over zeggen. We gaan hem aan het woord laten in Johannes hoofdstuk 17. Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat ik naar Johannes hoofdstuk 17 ga. Het staat bekend als het hoge priesterlijke gebed, waar de Heer Jezus een paar uur voor zijn lijden en sterven bidt tot zijn Vader. Een paar verzen daaruit. Vers 11, ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals wij, zoals wij. Vers 20. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat ze allen één zijn, gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Ik blijf dit een van de meest indrukwekkende schriftplaatsen vinden in de ganse Bijbel. Waar de Heer dus bidt voor zijn volgelingen, voor zijn discipelen, waar hij bidt tot zijn Vader. En zoals ik al gezegd heb, en dat weten jullie natuurlijk ook, we zijn hier aan de vooravond van zijn lijden en sterven. En binnen een paar uur zullen zijn volgelingen, zullen de discipelen alleen achterblijven. Helemaal in paniek, overmand door wanhoop, een gevoel van verlatenheid en van hulpeloosheid. En wat de Heer Jezus zelf betreft, hem staan nu een aantal uitzonderlijk moeilijke uren te wachten. En wat mij opvalt, dat is dat zijn aandacht naar zijn discipelen, naar zijn volgelingen gaat. En hij zag niet alleen die 11 trouw gebleven apostelen. Hij zag een groeiend aantal gelovigen. Als gevolg van de prediking van die apostelen. En ik mag eraan toevoegen, hij zag eigenlijk in die moeilijke uren, hij zag u en mij, zijn aandacht ging naar ons uit. Dan kijk opnieuw naar vers 20. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat ze allen één zijn, gelijk gij Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn. Christus bad voor u en voor mij en hij bad iets heel concreets. Vers 21, opdat ze allen één zijn. Gelijk gij Vader in mij en ik in u. Hij bad dus voor eenheid. Maar we moeten ons natuurlijk de vraag stellen, welke eenheid bedoelt de Heer Jezus hier? Waar heeft hij het concreet over? Wel, ik denk dat dit hier niet zozeer gaat om een organisatorische eenheid die we nastreven in de Evangelische Alliantie of in de Federale Synode. En dat is goed om dat na te streven, maar toch denk ik dat het niet dat is wat hij bedoelt. Het gaat om een geestelijke eenheid van een zeer hoge kwaliteit. Het gaat eigenlijk om dezelfde eenheid die er heerst tussen de Vader en de Zoon. Hij zegt gelijk, gij Vader in mij en ik in u. Dat is de eenheid waar hij over spreekt. Gelijk gij Vader in mij en ik in u. Maar heeft u er ooit over nagedacht wat dat eigenlijk betekent dat de Heer Jezus dat hier vraagt, dat hij daarvoor bidt? Wel, je bidt niet voor iets wat er al is. Je vraagt niet iets wat op dit moment al bestaat. Dus de conclusie is, op dat moment was die eenheid er nog niet. Ze stonden als het ware aan de ingang van de Hof van Gethsemane. En ze waren wel bij Christus. Maar ze waren niet in hem. Eerst moest nog iets zeer belangrijks gebeuren. Het sterven van de Heer Jezus, zijn opstanding, zijn terugkeer naar zijn hemelse woonplaats en het sturen van de Heilige Geest. En tot op dit moment volgden ze de Heer Jezus als een groep rondom een leraar, rondom een leider. Zoals dat wel vaker gebeurde, zoals dat bij vele rabbies in die tijd gebeurde. Of zoals bijvoorbeeld ook de Griekse filosofen in die tijd optraden. Socrates, Plato, Aristoteles, die een groep leerlingen rond bij zich hadden. Maar nu zou er een relatie, nu zou er een eenheid ontstaan van een oneindig hogere orde, hogere kwaliteit. Na het sterven, na de opstanding, na de hemelvaart, na het sturen van de Heilige Geest, zullen ze in Christus geplaatst worden. Wat mij betreft is dit een van de belangrijkste theologische uitdrukkingen in het Nieuwe Testament. We zijn in hem. Paulus houdt van die uitdrukking. In zijn Romeinenbrief in hoofdstuk 8 schrijft hij, zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. In zijn Galatenbrief schrijft hem, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. En weet je, het is juist deze relatie, deze verbinding, deze verbondenheid met de Heer Jezus, die ons onderscheidt van alle andere mensen in deze wereld. Die verbondenheid met de Zoon van God. Die persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Het gaat bovendien om een relatie die nooit meer verbroken wordt. Een relatie die zelfs door de dood niet wordt teniet gedaan. Zo verzekert bijvoorbeeld Paulus ons dat bij de wederkomst van de Heer Jezus de gestorvenen absoluut niet zullen vergeten worden. Integendeel, Paulus schrijft, zij die in Christus, daar heb je die uitdrukking weer, zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Beseffen wij hoe uniek, hoe bijzonder dit is? Weet je, vele leiders, vele leraars hebben, vele filosofen, hebben tal van volgelingen gehad. En zoals ik juist noemde, Socrates, Plato, Aristoteles enzovoort. Ook de grondlegger van het communisme, Marx, wat een volgelingen heeft hij gehad. Maar geen enkele van die volgelingen heeft ooit gezegd, ik ben in Socrates. Of ik ben in Marx. Wat zou dat uiterst onnozel geklonken hebben. Maar u en ik zeggen dit met grote stelligheid en het klinkt absoluut niet dwaas. Wij zijn in Christus. Want onze Heer is iemand anders dan Socrates en Plato en Marx. Hij is de Zoon van God. En dus eigenlijk is, hoe hebben we die bijzondere relatie verkregen? Dankzij bepaalde inspanningen die we geleverd hebben, dankzij bepaalde religieuze prestaties. Nee, ik lees nog eens vers 20. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Geloven. Opdat ze allen één zijn. Dat is de basis. En dat is de voorwaarde. Heel gewoon ons geloof. Ons geloof in de Heer. Ons geloof, ons vertrouwen in Hem. Gebaseerd op het woord, op het getuigenis, op de verkondiging van zijn eerste discipelen, van zijn apostelen. Merk op dat de Heer tegelijk ook nog een bijzondere bedoeling heeft met dit gebedspunt. Vers 21. Opdat ze alle één zijn, gelijk gij Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Dus als gevolg van die bijzondere eenheid die wij mogen ervaren, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En opnieuw gaat het om dat uitzonderlijk belangrijke, unieke kenmerk dat wij als wedergeboren christenen ervaren, die eenheid van die hoge kwaliteit in Christus. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, eigenlijk gaat het hier om de kern van ons verhaal, van ons getuigenis naar mensen in de wereld toe. Als wij spreken over iemand, over de Heer Jezus, als iemand die dood is geweest, gestorven is voor ons, maar die nu leeft, die we persoonlijk kennen en met wie we een innige relatie hebben. En weet je, dit is wat volgens mij mensen uiteindelijk overtuigt. Niet zozeer onze uiteenzetting van dogma's en leerstellingen, ook niet onze apologetiek. Ik denk dat die vooral bedoeld is om onszelf af en toe te overtuigen als we door twijfels overvallen worden. Maar wel die ontmoeting met de levende Heer. Zoals hij zelf zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En als iemand mijn stem hoort en die deur opent, ik zal bij hem binnengaan. En maaltijd met hem houden en hij met mij. En daar heb je die eenheid. Ik zal bij hem binnengaan. En dan leer je de Heer kennen zoals hij echt is. Dan ervaar je, dan proef je van die unieke relatie. En dit is wat resulteert in de wedergeboorte. Als mensen hun hart, hun leven openen voor die levende Heer. En dan plots komen ze in een nieuwe wereld terecht in Gods Koninkrijk. Met andere woorden, de basis van onze onderlinge eenheid is onze persoonlijke verbondenheid met de Heer Jezus. En wat is het belangrijk dat we dat als het ware gaan zoeken te bewaren? En dat we dat zelfs gaan koesteren? Weet je, ik denk dit is de basis van kracht en van groei. Dit is wat ik zie bij de eerste gemeente. Als we eventjes verder gaan naar Handelingen, en dan vind je die eerste gemeente, het ontstaan van die eerste gemeente. En kijk eens naar die eenheid. Je merkt het al in Handelingen hoofdstuk 1. Ze leken het al begrepen te hebben voor Pinksteren. Want ik lees in hoofdstuk 1 vers 14. Deze alle bleven eendrachtig volharden in het gebed. Eendrachtig volharden. En kijk op de Pinksterdag, hoofdstuk 2 vers 1. Toen de Pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen. Dat wil zeggen, niemand ontbrak. Wat was die eenheid, die onderlinge verbondenheid belangrijk? Ze waren er allemaal. Hoofdstuk 2, vers 42. Ze bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Vers 44. En alle die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk en telkens waren er die hun bezittingen en hun haven verkochten en ze uitdeelden aan alle die er behoefte aan hadden en voortdurend waren ze elke dag eendrachtig in de tempel. Dat is mooi, hè? Die eenheid, die prille eenheid, die de basis was voor hun kracht, voor hun groei. Kijk naar vers 47, hoofdstuk 2, vers 47. Zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. En zo gaat dat verder. Hè? Nog één voorbeeldje, hoofdstuk 4, Handelingen hoofdstuk 4, vers 23. Toen ze vrijgelaten waren, gingen ze naar de hunne, naar hun eigen groepen, en deelde hun mee al wat de overpriesters en oudsten tot hen gezegd hadden. En toen deze het hoorden, verhieven ze eenparig. Daar heb je het weer, hè? Eenparig hun stem. En dan beginnen ze te bidden. Wat een kostbare, kostbare eenheid. Nog eentje, hoofdstuk 5, vers 12. Ik vind het zo mooi. Hoofdstuk 5, vers 12. Door de handen der apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren alle eendrachtig bijeen in de zuilengang van Salomo. En het resultaat laat zich raden. Vers 13. Van de anderen durfde niemand zich bij hen aansluiten, maar het volk stelde hen hoog. En des te meer werden er toegevoegd die de Heere geloofden. Tal van mannen, zowel als vrouwen, enzovoort. Nog een laatste opmerking. Het gaat hier om eenheid, maar wel te midden van verscheidenheid. Het gaat hier niet om een soort van eenheidsworst, maar het gaat, zoals al gezegd is, om een veelkleurige eenheid. En dat zie je bij ons ook. Er is verschil in gaven, er is verschil in bediening, er is verschil in vaardigheden. Er zijn zelfs verschillen tussen plaatselijke gemeenten. De ene gemeente is sterk in evangelisatie, een andere is sterk op gebied van pastoraat enzovoort. Er is veelkleurigheid. Laten we absoluut, laten we zeker die verschillen niet gaan misbruiken om die eenheid schade toe te brengen. Ik ben er tamelijk zeker van dat zelfs in de eindfase er een individuele verscheidenheid zal blijven. Akkoord, we zullen allen als Christus zijn. Dat is een geweldige belofte. We zullen allen als Hem zijn en toch zullen we onze eigen individuele eigenheid behouden met onze opmerkelijke verschillen. We zijn en we blijven unieke exemplaren. Maar in Christus zijn we één, ondanks al die verschillen. Dankzij dat gebed van de Heer Jezus. Want wat hij vraagt aan zijn vader, dat krijgt hij ook. We zijn één in hem. Daar is hij voor gestorven. Daar is hij voor opgestaan. Daarvoor heeft hij de Heilige Geest gestuurd. Laten we dat koesteren en daar zorgvuldig mee omgaan en met elkaar van genieten ook. Dank u wel.